Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Woensdagavond 30 juni 2021 en live vanuit de Dag en Nacht Studio's in Amsterdam-West is dit De Rode Lantaarn. Tadej Pogačar deed wat hij moest doen vandaag. Zoals Scar en Mufasa ons al leren over topsport. Als je tegenstander bungelt aan de rand van het ravijn, dan reik je hem niet de hand, maar stamp je hem op zijn vingers. Met een beestachtig goede tijdrit gaf hij iedereen het nakijken. Al moet gezegd dat de landing van Roglic een stuk zachter was dan verwacht. En het vooral de rest van de troep was die het zwaar te verduren kreeg. Behalve dan die ene oranje leeuw die alles en iedereen nog maar eens verbaasde. En Douwe Dordain bewees dat er wel degelijk een top 10 plaats schuil gaat in de Canyon tijdritfiets. Nog zeker 2 koersdagen, ons Mathieuke in het geel. En vanaf nu als een troep hyena's jagen op de troon van de winnaar van vandaag, Tadej Pogačar.
Pogačar was flying. The same would happen up to the finish. Kung unable to believe it as he looked on. Pogačar taking 18.2 seconds off his time and moving into the stage lead. It quickly became clear that Pogačar would win the stage. Kung disappointed. But would Pogačar do enough to take the yellow jersey? Fanart would turn up and not provide the performance we might have been expecting. Alaphilippe would lose over a minute and shake his head. But at the start gate, Mathieu van der Poel doing something he'd never done before. The mountain biker, the cross star, the supreme king of road cycling at the moment, had never ridden a time trial of this magnitude or this distance. He started it by defending very well, only 22 seconds down at the second intermediate. 39 seconds had separated Pogačar and Van der Poel at the start of the day. Going into the final 2Ks, there were 7 seconds of a difference. Pogačar looked on and was enjoying the performance himself. Pogačar won the stage and would not have to wear the yellow jersey this early in the tour. Mathieu Van der Poel with another of those great, memorable, superhuman performances.
I wish I could be in the south of France.
South of France.
In the south of France, sitting right next to you.
Willem, Jonne, ik ben blij om jullie hier in levende lijven aan te treffen. Zonder gips, zonder pleisters. Want er zijn me toch een partij valpartijen geweest de laatste dagen.
Ik denk dat we de enige drie zijn die niet slachtoffer zijn geweest de afgelopen dagen. Ja.
Ja. Ben je op je fiets blijven zitten, Jonne?
Zeker.
Nu je 2 kinderen hebt, misschien moeilijker geworden.
Ja, zeker. Nou ja, uiteindelijk zijn wij toch het grootste slachtoffer.
Van deze valpartijen?
Ja, ik...
Bij kijkers?
Ja, ik heb met buitengewoon weinig plezier naar de Tour gekeken de afgelopen dagen. Ik heb me echt gewoon geërgerd.
Nou, het is vooral het is vooral zo zonde. Dus los van de ergernis. Het is zonde dat je zoveel dat de Tour zo snel onthoofd wordt van zoveel smaakmakers.
Hebben jullie niet een beetje een zo'n scala van emoties? Dat je eerst even een soort excitement voelt van er gebeurt iets. Mm-hmm. Daarna heel snel denkt, oeh, dat ziet wel pijnlijk uit en zielig. En wat gebeurt er allemaal? Mm-hmm. En daarna gewoon lichte woede omdat een van je favoriete renners eruit is.
Ja, ik heb de excitement wat minder. Natuurlijk heel even denk je van wat gebeurt er? Maar het is eigenlijk altijd negatief. Die valpartijen althans. Ja. Dus, wat was het 2 dagen geleden? Dat spande natuurlijk de kroon. De etappe dat Merlier won. Ja, het was... Ik vroeg me echt af waar ik naar zat te kijken. Ik vond die oproep van Madio erg raak.
Wat zei die?
Hij zei... de ploegleider van Française des Jeux. En hij zei... dit is toch geen reclame voor onze sport. Er kijken hier gezinnen, er kijken moeders. Die gaan nu echt niet zeggen van tegen hun kinderen... ja, ga lekker fietsen, ga stap op die fiets. Hij zei, ik ga het mijn eigen kinderen niet eens meer zeggen. Mm. Want dit is echt te gek voor woorden. En daar sluit ik me eigenlijk helemaal bij aan. Het is sowieso een emotionele man. We hebben het wel vaker over hem gehad.
En een goede zanger.
Ja, welk lied had hij ook alweer
gehad? Ja, ze hadden een hele mooie remix gemaakt van zijn aanmoedigingen van Thibaut Pinot.
Oh, ja.
Erg van genoeg.
Ja, dat klopt. Ja. Dus het is een heerlijk gekkie. Mm. Maar hij had hier gewoon volledig gelijk. Ja. Dit had helemaal niks meer met voetbal te maken.
Maar wat had er moeten gebeuren dan, volgens jou, Jonne? Wat had de tourorganisatie anders kunnen doen?
Ik vond de finale, dus van die etappe die Merlier won, die vond ik vond het bijna misdadig. Met zoveel kleine weggetjes, zoveel bochtjes, vernauwingen, slecht wegdek. En dan uiteindelijk ook nog toch weer een dalende finish of iets voor de finish, een afdaling, terwijl het een sprintfinish ging worden. En dan ook nog een bocht op 150 meter. Ja, eigenlijk was het nog een soort van geluk bij een ongeluk dat er eerder al valpartijen waren geweest. Want je moet er toch niet aan denken dat er met, nou ja, hoeveel sprinters zijn er? Echt topsprinters zijn er. Of in ieder geval sprintploegen, mm-hmm, deze Tour. Een stuk of 9 of zo. Mm-hmm. Dat die allemaal naar deze finish waren gegaan met z'n allen. Dus op volle kracht. Nu ging er uiteindelijk door valpartijen al eerder in de koers. Gingen er,
denk ik, 3 ploegen uiteindelijk nog.
Ja, waren er dus, was het dus maar. En uiteindelijk is er dus ook alsnog een valpartij met een heel klein groepje, dus Ewan en Sagan. Maar als ze hier met een volle massasprint naartoe waren gereden, het was toch echt een absoluut drama geworden.
Ja. Nee, want ik zat er ook nog over na te denken van wat is nou. Het is die laatste valpartij van Ewan en Sagan. Daar kun je van. Daar ging allemaal over. Is dat nou de schuld van Merlier, zeg maar? Of is het de schuld van Ewan? Maar eigenlijk is die valpartij.
Van Merlier? Waarom zou dat?
Nou ja, omdat hij. Daar werd even gesuggereerd. Hij maakt een zwiepertje naar rechts, zeg maar. En daardoor. Tikt Ewan zijn wiel aan.
Ja,
en
Was dat Merlier? Ik dacht dat Philipsen was.
Oh, dat was maar, dat zou goed kunnen. Ja. Oh, zo, van Alpen zien. Ja. Maar volgens mij kwam het. Het ontstond alleen maar doordat er een bocht in de laatste honderden meters zat. Waardoor in één keer iedereen van zijn lijn moest afwijken. En dan wordt het natuurlijk zelfs in zo'n kleine groep gevaarlijk. En dat is toch wel heftig. Maar het is toch zo bizar eigenlijk dat je dan. Hoe kan het, zeg maar, dat je na alles wat er ook bijvoorbeeld in Polen is gebeurd en wat daar de discussie die daarna zijn geweest, dat niemand zo'n slotparcours, zeg maar, van de organisatie of die slotkilometer bekijkt of die laatste honderden meters bekijkt en denkt, ja, dit moeten we misschien zo niet doen.
Nou, maar is dat niet zo? Want ik denk dat na aanleiding van Polen men gedacht heeft, zo'n sprint bergaf, misschien slecht idee.
Ja.
En dat zit er volgens mij niet in deze Tour.
Nee, dit was
het was hier, toch, het ging toch om de bochten?
Er was ook een stukje, een paar honderd meter voor de sprint. Ja, maar ja, dan kom je dus op snelheden die hoger zijn dan normaal.
Ja.
Waardoor de beslissingen sneller moeten worden genomen. Het is al extreem druk in de Tour en voor die sprintetappes. Ik hoorde ook een gerucht dat de parcoursbouwer of de tourorganisatie iets wat verrast was dat er dit jaar weer een tour was. Dat ze erg druk bezig waren geweest vorig jaar met het plannen, door corona natuurlijk, van de vorige tour. En toen die tour was afgelopen, dat ze dachten, oef, de volgende is alweer over een maand of 8. Tim, jij gelooft dat niet, dat weet ik. Je kijkt mij ook aan van.
Ik geloof er echt niks van. Nou, het kan best een factor zijn geweest dat ze slechter voorbereid waren dan normaal. Omdat
het schijnt dus dat
met corona de hele tijd in de lucht hing, dat het misschien niet door zou gaan.
Nou ja, dat ze dus daardoor in tijdnood zaten. En dat Gouvenou gewoon als een bevriende burgemeester heeft gebeld van, hey, mogen we.
Die toevallig allemaal in dorpjes wonen waar het volstrekt plat is en waar gemassasprint wordt.
Nou ja, ik vind het parcours vrij saai, maar ook gevaarlijk.
Ja.
Ja. En ja, ik heb toch het idee dat het parcours een beetje, nou ja, broddelwerk is. Het voelde een beetje als.
Je vond het parcours matig. Ja, nou, we hebben al vastgesteld dat we het ook gewoon matig vonden vanwege het aantal bergetappes en zo wat erin zat.
Dat ook, maar het is nu dus ook nog eens heel gevaarlijk. Ik voelde een beetje als iemand die twee tentamens heeft. En dat eerste tentamen flink goed voor had gestudeerd. En dan, ja, de tweede tentamen dacht ik, oeh ja, die moet ik ook nog. En daar dan volledig in tijdnood nog 's nachts even lekker doorwerken. En dan gewoon een waardeloos tentamen maken.
Nou, wat ik wel raar vond is dat normaal, dat zeg maar die attention to detail, zeg maar. Daar vind ik, dat zou de Tour de France moeten onderscheiden van de Giro en de Vuelta. En daarin vind ik gewoon niet dat het kan bestaan dat je je door zo'n aankomst laat verrassen. Dat is gewoon echt een beetje gek. Dat zou gewoon op dit niveau, zeg maar, van de Tour de France, de belangrijkste wielerkoers ter wereld, zou dat niet mogen gebeuren. Het is gewoon alleen al, je wil alleen al vanwege het merk, de Tour de France, zeg maar, wil je niet volgens mij dat die discussie ontstaat over is het wel veilig voor de renners en wat kunnen wij daar wel en niet aan doen. Ja. Dat is volgens mij heel slecht. Dus dan heb je je werk gewoon niet zo goed gedaan.
Ja, en er was toch ook gevraagd vanuit peloton van hey, kunnen we de 3 kilometer regel verruimen? Ja. Nou, was niet gebeurd. Zeeman zei, ja, we hebben gewoon geklaagd over van tevoren over deze aankomst. Er is niks mee gedaan. Ja, dan...
Prudhomme was ook nergens te vinden na afloop.
Ja.
Voor de journalisten. Hij was gewoon... Had even,
zit lekker aan de pasties.
Kantoordeurtje dicht. Zat lekker voetbal te kijken.
Houdini.
Okay. Maar wie gaan jullie het meest missen? Van wie is de grootste gemist na de valpartijen?
Ik kan deze vraag op heel veel manieren beantwoorden. Maar wielerpool technisch, Jack Hague. Ja. Die had ik echt overal als mijn dark horse opgeschreven.
Moi aussi.
En die was zo goed bezig. Natuurlijk sinds Annemiek van Vleuten hem tipte als de sterkste van Mitchelton Scott destijds. Met wie ze in een trainingskamp had gegeten en van wie ze echt onder de indruk was. Hebben Jon en ik hem natuurlijk al voortdurend als soort van overal schrijf hem op bij elk poeltje. En nu leek het er eindelijk uit te komen. Maar,
hij was niet de fluisteraar, toch? Tegen ieder
schijn. Nee, dat is Hugh Carthy.
Hugh Carthy. Oh, ja.
Ik ga toch wel heel erg Caleb Ewan missen.
Ja.
Want de sprints zijn hierdoor wel echt onthoofd. Geen Ewan, geen Bennett. Maar
mag
wel.
Mag ik een land spreken voor Robert Gesink?
De Gissa?
Ja? Mm-hmm. Ik vond het toch ook wel weer erg dat hij dan door een kuiltje rijdt en valt.
Ja.
Was het toch een kuiltje? Hij ging toch over Thomas heen?
Wow!
Champagne gaat nu volslagen uit zichzelf af.
Oh, dat gilletje was Tim trouwens, dat was niet ik.
Oh, ik dacht een aanslag. Ja, ik dacht gewoon...
Het is een teken, dat een teken van het natje dat hij zin heeft om opgedronken te worden.
Wow, maar dit was gewoon... Dit deed jij niet, Willem.
Zullen we daar dan even naar over gaan?
Ja.
Of wil jij nog graag iets zeggen over Robert Gesink?
Nee, ja.
Ik vond het ook sneu voor hem.
Sneu. Ja. Ja.
En een aardelating van Jumbo-Visma. Maar daar komen we straks nog wel even op.
Ja.
We kregen namelijk een natje van wie? Dat weten we dus niet. Er zat een kaartje bij en er stond op... Als er wat te vieren is, drink je nog een gewoon natje, nog uiensoep. Als er wat te vieren is, is louter Piper op zijn plaats. Heren bankzitters, van harte met 5 jaar de Rode Lantaarn... en bedankt voor de vele, vele uren luisterplezier. Zet dat voort. Groeten van een kameraad uit jullie Rode Leger.
Oh, anoniem.
Ja, dat vind ik eigenlijk nog wel...
Dat was super lief.
Zou het Tom Dumoulin zijn?
Dat zou wel kunnen. Of Taco van de Hoorn. Ik begreep dat hij altijd luistert. Dat is hartstikke mooi.
Ja.
Daar ga ik dan maar vanuit. In mijn hoofd is dit een cadeautje van Taco van de Hoorn.
Oh, ja. Taco, dank.
Dus dank voor alle lieve woorden die we tijdens het Giro over hem hebben uitgestort. Ja.
En laten we hem dan ook gewoon gelijk uitnodigen. Zeker. Om hem op te drinken.
Zeker. Zeker.
Kom zelf je Piper opdrinken. Taco.
Ja. Nee, bedankt voor wie ook dit lieve gebaar. We waarderen het zeer. En we gaan ervan genieten, denk ik. Toch? Zal ik jullie inschenken?
Ja, schenk hem mee.
En als ik hem dan inschenk, dan kun jij mooi even naar de sponsor.
Nou, dan is dit een goed moment, lijkt me even, voor een woordje van de sponsor. Want deze podcast wordt natuurlijk mogelijk gemaakt door HEMA, de trotse co-sponsor van Jumbo-Visma. En ik heb weer 2 belangrijke punten, jongens. Natuurlijk, de kids persconferentie komt eraan. Tijdens de rustdag mogen kinderen vragen stellen via een videoverbinding aan de renners van Jumbo-Visma.
Vet.
Dus die kan je insturen via de roodlantaarnpodcast.nl, die vragen. En dan geven wij ze door. En dan hopelijk mogen jullie kinderen die vragen stellen aan de renners. Dus dat is 1 puntje. Doe dat dus vooral. En puntje 2 is dat HEMA onder de hashtag fan van fietsen... de mooiste verhalen over fietsen verzamelt. En als je met die hashtag jouw persoonlijke fietsverhaal deelt... dan kan je in het filmpje komen van HEMA en kan je shirtje winnen.
Mm-hmm.
En Willem... Je mag er nu al een paar afleveringen over nadenken. Maar wat is nou een gelukzaligheidsmomentje rondom fietsen van jou?
Nou, ik heb heel veel gelukzaligheidsmomentjes tijdens het fietsen. En dat zie ik altijd vooral als ik dan na afloop... Ik maak altijd bijzonder weinig foto's onderweg. Achteraf denk ik ook, had hier even een foto van moeten nemen. Maar ik ben altijd best wel in het moment tijdens het fietsen. En dan denk ik altijd, ja, het is zonde om nu te stoppen. En dan doe ik straks wel een foto maken. Maar dus ik had er echt honderden kunnen noemen. Maar ik moest denken aan... ik moest denken aan als je gevoetbald hebt vroeger, dan volgens mij is een van de charmes van voetbal is dat je, hoe slecht je ook bent in voetbal, dat er altijd wel, als je maar lang genoeg doorgaat, altijd wel een momentje komt dat je Messi waant. als het maar even één nanoseconde, zeg maar, dat je dan denkt, wow, ik kan echt heel erg goed voetballen. Omdat dan een aanname net fantastisch lukt. Of dat hij dan net toevallig, zeg maar, op die net tegen de paal, binnenkant paal erin vliegt of wat dan ook. En maar ik ben er later achter gekomen dat dat met fietsen eigenlijk ook wel zo is. Dus dat je, hoe slecht je ook bent, zeg maar, in wielrennen, dat je dan ook, dat je ook altijd nog momentjes kunt hebben dat je Mathieu van der Poel, dat je voelt als Mathieu van der Poel en er boven jezelf uit kunt stijgen. En het moment dat dat bij mij het meeste te binnen schiet, zeg maar, is op Zwift. Want dat is eigenlijk de enige plek waar ik wel eens competitief fiets. Of waar ik tijden met mezelf of tijden met mezelf en met anderen vergelijk. En op de Zwift heb je de Alpe du Zwift. Dat is de Alpe du West, maar dan zeg maar virtueel. En ik heb heel lang tegen die klim aangehikt om die onder het uur te rijden. Dat lukte steeds maar niet. Zeg maar. De eerste keer was dat, geef ik 1:18 over. En toen 1:06 en toen 1:03. En toen bleef ik daar heel lang op hangen. En toen dacht ik, het was even een paar, volgens mij een week voor mijn 40ste verjaardag. Toen dacht ik, ja, ik moet toch onder dat uur. Het kan toch niet anders. En toen heb ik een week lang heb ik als een topsporter geleefd.
Hoe ziet dat eruit?
Nou, geen chips eten en geen bier drinken.
Een dag, een week geen hamkaas.
Wel hamkaas.
Oh. Ja, hamkaas is niet echt chips.
Hamkaas is niet echt chips, dat is nee, gewoon ham en kaas.
Mag gewoon.
Ja.
Nee, en toen dacht ik, op een avond dacht ik, ja, nu moet het gewoon gaan gebeuren. Ik accepteer alle pijn die hierbij hoort. En die ga gewoon een uur lang pijn lijden. En dan moet ik onder dat uur komen. En toen voelde ik na, denk ik, een half uur, dacht ik, dit gaat gewoon lukken. Ik heb gewoon Mathieu van der Poel benen. en dat deed wel pijn, maar ik vond het ook heel erg leuk dat het pijn deed. Dat heb je wel eens, dat soort.
En ja, dat heb ik nooit.
Finished ik in 57 minuten en 13 seconden.
Zo.
Het was ik zo ontzettend trots op mezelf.
Dat veel ook.
Maar het nare van Zwift is, dan stap je van je fiets af en dan sta je vervolgens weer gewoon in je slaapkamer. Ja. Dat is heel gek.
In plaats van even lekker met een geitje op een podium.
Ja,
of zo.
En toen liep ik naar beneden. En toen was ik helemaal enthousiast. En mijn vriendin zat beneden Friends te kijken op Netflix. Want dat is eigenlijk feitelijk wat ze altijd kijkt op Netflix. Herhalingen van Friends. Mm-hmm. Dat is waarom wij een abonnement hebben. En toen zei ik, ja, het is gelukt. Ik ben binnen een uur gefinished. En toen zei ze, oh, nou, hartstikke goed, joh. Ja. Toen ging ze weer door met Friends kijken.
Oh, jeetje.
Een schitterend moment.
Ook goed, hè, thuis bij jou. Ja,
mijn Mathieu van der Poel moment was dat.
Ja, lekker.
Dus ja, wel leuk, hè? We hebben dus gelukzalige fietsmomenten. Heb ik een valpartij genoemd. Jonne heeft genoemd dat hij op een stadsfiets door Amsterdam fietste. En jij een virtuele beklimming van Alpe d'Huez.
Ja, mag ik nog doorgaan op mijn favoriete fietsmomentje?
Nee, die mag je volgende week.
Nee, hij sluit aan bij jullie.
Ja, nee, maar dat mag niet.
Oh, Cliffhanger.
Volgende week. Cliffhanger. Wordt die leuk? Wordt het leuk verhaal?
Mwah. Daarom wil ik hem nu vertellen. Ja. Zal je zien dat ik hang aan die cliff. Komt net Scar langs komende week.
Wil je dit mwah moment van Jonne horen? Luister dan ook vooral naar de volgende aflevering van de Rode Lantaarn. Willem, hebben we nog verzoeken voor rectificatie?
Ja, we hadden heel veel verzoeken voor rectificatie. Maar we hebben er wederom maar eentje gehonoreerd. En dat is niet eens een echte rectificatie. Het is meer een aanvulling. Maar wel een hele leuke aanvulling. Want aan het einde, even weer een cliffhanger, zit iets leuks voor de luisteraar. Dat was een bericht van Ivo Gubbels, die ons mailde en schreef: in de laatste minuten van jullie podcast vertellen jullie over Timo Roze en zijn nationale kampioenstrijd die voor het eerst te zien zal zijn in de Limburg Cycling Classic of de Limburg Classic Volta. We kwamen niet echt uit die naam. Laat ik nu zelf in de organisatie van de Volta Limburg Classic zitten. En hierbij dus ook voor een rectificatie vragen. Het is namelijk zeker een morele verplichting van Richard Plugge om Timo Roze in de belangrijkste koersen op te stellen met zijn nieuwe Nederlands kampioenstrui. Maar dat doet hij dus juist in de Volta Limburg Classic. Ik durf namelijk stellig te beweren dat deze koers na de Amstel Gold Race de mooiste, maar ook zwaarste koers is in Nederland. Voorheen heet hij niet voor niks de hel van het Mergeland. Traditioneel een koers waarin aanstormend talent zich toont en waar mannen als Tony Martin, Stefan Kuhn, Jan Tratnik en Pim Lichthart zegevierden. Door corona is onze koers dit jaar verplaatst van april naar juli. Wat er wel voor heeft gezorgd dat we een zeer aansprekend startveld hebben. Met mannen als Caviria, Christophe, Trentin en Nizzolo. Maar ook Klaes, Boergaard, Modelo, Van Endert en de toppers van Unox.
Yes, go with Eagles.
En met vriend van de show Bram Tankink als koersdirecteur.
Leuk, die heb ik vandaag nog gesproken.
Nou,
en hij,
over de hel van het Mergeland?
Er ging het ook heel kort, maar ook over de grenspalen klassieker.
Ah ja.
Die hij organiseert. En hij vroeg of wij aan het eind van het jaar, 2 oktober, of we dan ook willen afdalen naar die kant op.
Oké, Nou, daar wil ik best over nadenken.
Ja.
De koers wordt gereden op de dag van de slotrit van de Tour de France, vervolgt Ivo Gubbels. En als eerste koers in Nederland sinds corona verreden op een niet afgesloten parcours. Daarnaast hebben we een dag eerder, op zaterdag 17 juli, de eerste grote toertocht in Nederland die weer van start mag gaan sinds 2 jaar. Om dat heugelijke feit te vieren, en jullie luisteraars smachten natuurlijk naar koers en toertochten op Nederlandse bodem, willen we als organisatie 2x2 kaarten aanbieden voor de luisteraars van de Rode Lantaarn.
Wat leuk.
Super sympathiek.
Dat is leuk.
Namens de Volta's Limburg Classic, Ivo Gubbels.
Dus de Volta Limburg Classic.
Ja.
Ja.
Het is wel jammer hè, dat je dan... Ik mag hopen dat het dan dat sponsorbelangen zijn. Want anders dan had je toch gewoon de naam Hel van het Mergeland moeten houden.
Dat klinkt wel echt schitterend.
Hoe vette naam is dat?
Ja.
Maar ik vind Volta Limburg Classic ook wel...
Ja, misschien cool internationaler.
Klinken. Ja.
Maar niet solo ook waar die rijdt.
Ja.
Ja, maar de helft. Maar...
Stel je voor, niet solo die moet zeggen... Sorry jongens, ik moet even gaan, want ik moet naar... Helle Diablo de Paisi.
Italiaans is niet meer wat het geweest is. Hè?
Nee. Je hebt nog wel een Italiaans vriendin gehad. Dat is ook ver weg, hè?
Ik zal daar nog wat over vertellen.
Ik zal het eens aan Leon vragen om dit voor me in te spreken.
Oké. Okay. We hebben 2x2 kaarten weg te geven voor de toertocht van de Volta Limburg Classic. Daarvoor heb ik een Limburgse vlag gepost zonder enig commentaar op onze Instagram pagina. En het enige wat je moet doen is daaronder antwoorden met wablief. Sowieso.
Okay.
Ja. En de vriend of vriendin met wie je wilt gaan fietsen. Taggen in die post.
Awesome.
Post je, dus tag je vriend of vriendin en post en schrijf erbij wablief. En dan loten wij tussen alle inzenders verloten wij de 2x2 kaarten.
Mooi, dit kan je dus alleen, hier kan je alleen aan meedoen als je hier bent gekomen.
Ja, maar er staat niks anders bij. Alleen, er staat alleen een plaatje van een Limburgse vlag.
Het is een Easter egg.
Een Easter egg, min of
leuk.
Meer. Precies.
Oké. Okay. Terug naar de koers.
Yes.
Nog even over de afgelopen dagen. Is er iets opvallends wat we nog even hier moeten benoemen? Want we hebben natuurlijk 2 etappes gehad zonder Rode Lantaarn.
Ja, afzien. Ja.
Willem, heb jij nog iets gezien?
Ik heb een beetje slaaptekort. En dat komt eigenlijk omdat de avondetappen steeds zo gruwelijk laat is.
Zo, ja.
Het is... Dus,
heerlijk.
Ja, door al die verlengingen.
Heb ik eindelijk wat te kijken s'nachts.
Holy shit, ik word er gek. Want ik heb er dan... En het is ook dan... Het is dan ook... Ik trap er iedere keer weer in. Dan denk ik, nou, nu komt het. Nu hierna komt de avondetappe. Maar dan is het dan... Eerst is het vaak dan verlenging. En dan soms penalties. En dan krijg je nog Studio Europa. Waar ze dan... Wat dan een soort van verlengstuk is van de nabeschouwing die ze al eerder hebben gedaan.
Ja, met dan het nog, schitterende blokje van Leo Blokhuis.
Ja.
Fantastisch.
Waar iedereen op zit te wachten natuurlijk.
Oh man, wat is dat? Het is een beetje schitterend.
Het negatief van Lucky TV, zeg maar. Voor Lucky TV blijft iedereen hangen. En voor Leo Blokhuis wil iedereen zo snel mogelijk weg. Maar dan krijg je nog het journaal. En ja, dan krijg je eindelijk de avondetappe.
Ja, ik vind het ook zo zielig voor Dioni die daar zit met allemaal gasten. Ja, wat zeg je dan tegen die gasten?
Ja, nou, ik vond het tragisch voor Timo Rozen. Die zat, er was dus de gast en die mocht eindelijk komen vertellen over zijn Nederlandse kampioenstrui. En er werd dan ergens om 2:30 uitgezonden.
Ja.
En gisteren Menno Haanstra met Fabio Jacobsen. Die jongen moet gewoon op tijd naar bed, hè?
Ja, maar het was
moet
niet
gewoon trainen de volgende dag.
Kijk, er zijn een heleboel luisteraars of kijkers zoals ik die gewoon de volgende ochtend kijken.
Ja.
Dat kan namelijk ook, hè?
Ah.
Maar ik vond echt de avondetappe afleveringen tot nu toe heerlijk.
Ja.
Er zit weer een soort rust in. Ik vond de laatste jaren echt geteisterd door alleen maar instarts schakelen van rot naar her. En het is nu gewoon, zit een bepaald soort rust in, waardoor het heel lekker kijken is. Misschien komt het ook omdat het midden in de nacht is. Iedereen, ze hebben al een paar wijntjes op. Het gaat allemaal niet zo snel meer.
Er kijkt toch niemand.
Het mag nog wel wat langer. Hij is 35 minuten, maar als je zo lang
zit.
Eens. Richting de 45.
Volgens mij omdat het zo laat.
Ja, en dan naar de 55.
Ja,
40, 45. Ook schitterend. Nee,
maar en wat dat liedje...
Ja,
van Ellen ten Dam.
Echt goed.
Elke keer zo gelukkig van.
Ik ook. Vind ik echt een heerlijk nummer. Ik zet hem speciaal harder ervoor.
Maar het is ook wel een beetje... Dus ik kijk ook wel nog af en toe dan kijk ik dan het voetbal. En dan heb je dat Studio Europa en zo.
Met Leo Blokhuis?
Met Leo Blokhuis. Maar vooral met Van der Vaart en Snijder. En daar word je zo depressief van, jongen.
Ja.
Die hebben nergens zin in.
Nee, maar dat is dus echt het contrast met de avondetappe. Die hebben in ieder geval gasten die gewoon zin hebben om naar wielrennen te kijken. Het daadwerkelijk leuk vinden dat ze daar zitten. Ja. En dat maakt al zoveel verschil.
Ze moeten echt ophouden bij de NOS om van die oud-voetballers uit te nodigen die eigenlijk geen zin hebben om daar te zitten.
Ja.
Doe het dan gewoon niet.
Ja.
Blijf lekker thuis, Wesley.
Ja. Maar complimenten voor de avondetap. Hebben jullie de Rebus al een keer goed gehad?
Nee. Nee, eigenlijk niet.
Oké. Okay.
Ja, nee. Ik, volgens mij ook niet. Jij wel?
Nee.
Ja, wat er eentje had je heel slecht gedaan, toch?
Ja, Jasper Philipsen.
Oh ja.
Ja.
Waarom wist je die niet?
Omdat ik niet wist wie de...
Oh ja, toen dacht ik twee schalen.
Wie,
wie is nou schaal en schaal? Ja. Of schalen?
Ja.
Was inderdaad, dat was de voorzitter van PSV. Of de oprichter
Philips.
Van Philips.
Philips. Ja, nee, Philipsen. En ik wist niet wie de speler van Arsenal was, weet je nog?
Oh ja, dat is wel Per.
Per Mertesacker.
Per Mertesacker.
Ja. Maar goed. Ja,
Per.
We gaan nog wel... Laten we onze krachten bundelen. En elke avond proberen om de Arepus te raden.
Ja, trouwens, een vriend van mij en naamgenoot en vriend van de show.
Jonne?
Ja, zeker. Die heeft, ik denk namens ons allemaal, gisteren een klachtenbrief geschreven naar de NOS.
Waarover?
Dat hij het schandalig vond dat de avondetappe keer om 12:30 werd ingestart pas.
Ja.
En hij had even de programmering van Nederland 2 gekeken. En hij zei, daar kan echt wel nog wel wat uit. De documentaire Verloren Vaders. Zei hij, ja, daar zit eigenlijk niemand op te wachten.
Heel goed.
Dus ja, bij deze.
Jonne, is jou, nu je toch aan het ranten bent, is je nog iets opgevallen in de koers afgelopen dagen?
Nou ja, ik heb echt ontzettend genoten van de overwinning van Cavendish. En ik heb ontzettend hartzeer gehad voor Brent van Moer.
Ja.
Die een schitterend debuut maakt, debuutjaar.
Ja.
Laten we wel wezen. Ik denk dat hij in een jaar al meer heeft meegemaakt dan... Nou ja,
noem eens een renner in zijn hele carrière.
Ja, hij is natuurlijk verkeerd gestuurd een tijdje geleden. Niet lang daarna won hij dan toch zijn eerste rit. En nu op 150 meter, denk ik, werd hij bijgehaald.
Ja.
Oei, oei, oei.
Het is wel echt klassieke tour tragiek, toch? Om op zo op het laatste moment
zeker.
En perfect gespeeld van het peloton.
Ja, ja, maar het is wel echt... we hebben natuurlijk geklaagd over parcours en over de saaiheid van het parcours... Maar wel monter gezegd, zoals wij zijn, hè? Monter.
Mm-hmm.
Van de renners maken de koers. En dat is ook echt zo. Ja. Maar ik zag twee man wegrijden. Ik denk, oh nee, die arme commentatoren... die moeten gewoon hier weer 4 uur lang naar groeiend gras zitten kijken... en het daarover hebben. Maar ja, Brent van Moer, die maakte het tot een spektakel.
Ja, het is gewoon ijs zo sterk, hè?
Ja, ontzettend sterk. En hij wordt gewoon op 150 meter van de meet voorbij gesjeest. En degene die... nog heel even moest inhouden, omdat Brent van Moer nog toch een beetje in zijn weg zat. Die wint. En dat is gewoon Mark Cavendish.
Ja, dit vind ik echt onvoorstelbaar.
Ik heb echt staan schreeuwen naar de tv. Ik had kippenvel. Ik heb gejuicht. Ik was in mijn eentje stond te koken. En ik heb echt ontzettend genoten. De tranen. Ik vind het ook een leuke gast of zo. Hij was nooit zo goed met de pers, maar... Dat vond ik eigenlijk ook altijd wel genieten. En inmiddels is hij oud en wijs genoeg om wel ook leuk met de pers te zijn. Ik vond het item gisteren bij de avondetappe met hem vond ik ook schitterend.
Fabio Jacobsen.
Fabio Jacobsen deed de groeten. Toch een beetje zo mentor en jonge gast.
Ja.
Maar dat draaide Cavendish dus ook weer om. Die zei, hij inspireert mij. Ik vond Cavendish echt.
Ja.
En laat het wel wezen, hij is gewoon de snelste. Of tenminste, hij heeft in ieder geval de beste lead-out. En hij was ook gewoon echt fucking snel. Dus ik ben heel benieuwd naar de komende 7 sprintetappes die eraan komen.
Ja, ik sluit niet uit dat hij er nog eentje pakt.
Ja, en misschien nog wel nog één en nog één. En dan kunnen we eindelijk vaarwel zeggen tegen het tijdperk Merckx. Toch?
Ja, ja. Maar het is het comeback verhaal. Hè? Dat is natuurlijk gewoon het allerleukste. Ja. Iemand die even een dip heeft, die dreigt... Ik heb waarschijnlijk wel eens gezegd, dat is waar, eenmaal. Bij Cavendish.
Ja. Zeker.
En dat hij dan terugkomt, maakt het extra mooi.
Ja, ja, maar het is ook, maar wat Jonne zegt, dat klopt ook. Dus dat hij, ik vond hem ook nooit zo sympathiek. Het was natuurlijk gewoon een vervelende topsporter en een beetje een arrogant mannetje, zeg maar.
Ja.
Maar dat is klopt. Daarin is hij echt gegroeid. En hij lijkt te heel erg te genieten van wat hij aan het doen is. En heel erg soort. En dat straalt hij heel erg uit. Maar hij is veel sympathieker, benaderbaarder, bescheidener geworden ook.
Ja.
En dat maakt het veel makkelijker om van hem te houden.
Klopt, maar het is ook echt nog niet zo heel lang geleden dat hij. Dacht dat hij zijn laatste koers had gereden.
Wij het benoemd. Dat
ja, we hebben het al gehad.
Zeeland.
Gent-Wevelgem, Scheldeprijs.
Ja, Scheldeprijs. Ja.
Toen was hij aan het huilen van ik moet nu stoppen. Want
anoniem
ik,
over de finish met zijn Bahrein shirtje.
Inderdaad, want ik kom...
dat is waar ook. Dat ik kom niet meer aan. Vergeten.
Ja, daarom. En dat maakt dus extra mooi. En ja, we kunnen over Padlef vinden wat we willen.
Ja.
Maar hij heeft gewoon gezegd, Oké, Mark, kom maar. En voor een hongerloontje mag jij...
Voor gewoon contributie. Uit gewoon de Berry van Aarle strategie.
Twee A'tjes en voor de rest een tenuutje.
Blij zijn dat je shirtjes krijgt.
Ja, en...
Padlef... Ik hoop wel dat hij hele dikke bonus heeft afgesproken in zijn contract.
Padlef is met hem gaan zitten voor de Tour. Want Bennett werd langzamerhand steeds groter vraagteken. En heeft gezegd van, de Tour, hoe sta jij daarin? En toen heeft Kevin, en dat vind ik ook wel weer vet, heeft gezegd, ja, dat is goed. Maar niet voor dit salaris. Mm-hmm. Dus als er zoveel druk en zoveel pers bij komt kijken, ja, dan moeten we iets anders gaan bedenken. En dus ik hoop dat dat gebeurd is. En ik hoop inderdaad dat er een mooie bonusstructuur in zit.
Ja.
De meeste renners vinden de Tour ook helemaal niet leuk. Dus ze willen gewoon goed betaald worden om aan de Tour mee te doen.
Maar Kev vindt de Tour wel leuk, hoor.
Ja, oké, maar we willen wel gewoon geld voor hebben. Snap het wel.
En jij, Tim, is jou nog iets opgevallen?
Nou, ik wil nog even een shout-out doen naar de Tour die Alpes in Phoenix rijdt tot nu toe.
Ja. Ja.
Het is een beetje Sunweb, hè, van deze Tour tot nu toe.
Ja,
ja, behalve dat het het is niet eens een World Tour team. Dus
maar expres, hè? Geen World Tour team. Ze hadden al lang World Tour kunnen zijn als ze willen.
Ja, maar kijk nou naar wat zij dus... Kijk alleen al naar hun sprinters. Dus je hebt dus Van der Poel, Philipsen en Merlier. Nou, kijk, Van der Poel, daar is die ploeg omheen gebouwd. Maar Merlier en Philipsen, die hebben ze erbij gehaald. Philipsen zelfs nou pas begin dit jaar. Ja, het is natuurlijk zeldzaam dat je gewoon drie van zulke sprintkanonnen hebt. Die alle drie gewoon... ik zie Philipsen zie ik ook nog wel dichtkomen. Deze
hij werd tweede toen Kevin...
Ja, nou precies. Dus dat is ook nog niet de laatste keer dat we hem aan het front hebben gezien. Ja, er zijn ploegen die al 20 jaar bestaan, zeg maar, in het World Tour circuit. En die eigenlijk nooit dit niveau bereiken. Van renners. Ik bedoel, in de Giro waren ze al succesvol. En nu in de Tour ook weer. Het is gewoon, ja, er is natuurlijk echt er zit iets magisch over die ploeg. En dat is echt breder dan alleen Mathieu van der Poel. Ja,
we hebben nog wel eens gezegd, het was alleen Mathieu van der Poel. Met, volgens mij, ik denk een jaar geleden nu ongeveer.
Ja, nou ja, Merlier is natuurlijk echt een heel mooi verhaal ook. Omdat ze die gewoon hebben opgepikt 2 jaar geleden. Terwijl die nog in een zwart shirt rondreed.
Ja.
Die,
hij moet gaat... jou ook wel aanspreken trouwens. Met Cameron van den Broeke gaat hij. De dochter van Frank.
Ja. Ja, dat spreekt mij zeker aan, ja.
Mijn ik,
als VDB-expert.
Ben ik VDB-expert?
Jawel, van ons drie in ieder geval.
Ja, oké. Okay. Ja, ik ben...
Je bent in ieder geval de meest fan van den Broeke.
Zeker, ja, absoluut.
Dat is eigenlijk mijn puntje, hè, dit. Mag ik even zeggen? Sorry, ik wilde zeggen dat alles in Phoenix leuk voor ze. Maar voor mij is de winnaar gewoon van deze Tour tot nu toe... Kubeka, next hash.
Ja, je bent er wel iets ingedoken, toch?
Er gaan dus echt geruchten over...
Je hebt toch je cryptocurrency portefeuille aangevuld met next hash?
Next hash is dus een of ander dubieus cryptocurrency product. En dan gaan dus geruchten dat ze helemaal niet betaald hebben... gewoon in geld, maar in cryptocurrency.
Ja, het is ronduit dubieus.
Ze hadden ook dat NFT-shirt, hadden ze. Dus dat alle shirts vernietigden. Maar dat er één exemplaar was waar dan een unieke cryptocode op stond.
Het voelt wel echt enorm als een piramidespel.
Nou, de BBC heeft een schitterende podcastserie gemaakt over OneCoin. Mm. Kan ik iedereen aanraden. En dat gaat precies over zo'n bedrijf. En als dit net zo betrouwbaar is, dan wordt het nog feest deze tour.
Maar ze zijn voor 5 jaar ingestapt, hè? En... Er is dus, dit bedrijf heeft geen social media account. Contactpersoon is een beetje, is niet echt iets over te vinden. Dus we gaan gewoon, misschien gaan we wel gewoon zien dat Kubeka hierdoor verdwijnt. Dat het allemaal scam blijkt te zijn. Dat ze dan aan het eind van dit jaar ineens geen budget meer hebben.
Ja.
Het is
het voelt een beetje als zo'n bokkensprong die je maakt op het moment dat je geen sponsor kunt vinden. En dat er dan één iemand met een veel te mooi verhaal bij je aanklopt. En dat je dan denkt, ja, we moeten het maar doen, want er is ook niet echt een alternatief.
Een beetje zoals wij met de HEMA.
Ja, ook nooit van gehoord. Nee. Die hele HEMA niet.
Nee, maar ja,
nul volgers.
Niet alle ploegen kunnen zoals Jumbo zijn met allemaal van die steady sponsors.
Nee, dat is waar. Goed, laten we naar vandaag kijken. Want vandaag was de tijdrit.
Ja.
Wat kunnen we erover zeggen?
Eerst heeft het parcours.
Ja.
27 kilometer in de Mayenne. Net buiten Bretagne is dat.
Mm-hmm.
Dus, volgens mij de eerste keer dat de Tour daar doorheen rijdt. Het is een beetje een vals parcours was het. Het leek heel erg vlak als je in het routeboek keek. Maar het was helemaal niet zo vlak. Zeker direct na de finish was best wel klimmen. En het was
direct na de start.
Ja.
Na de finish zou prima zijn voor iedereen.
Ja, maar dat is,
de finish was het listig, hè?
Dat is pas vals. Ja. Weet je wel, ben je net binnengekomen. Ja, je hotel. Dat is hier, moet je bij het bordje van toe. Moet je links.
20 kilometer, nog kleine 20 kilometer klimmen. Nog even...
Maar het was dus een parcours die eigenlijk voor alle soorten tijdrijders interessant was. Want dus echte hardrijders konden zich hierop verheugen. Maar als je een klimmende tijdrijder bent, was ook interessant. En het heeft geregend midden op de dag. Dus het was droog, nat, droog.
Maar dit vind ik dus altijd wel ingewikkeld van tijdritten, moet ik eerlijk zeggen. Dat die weersomstandigheden, die kunnen zo verschillen van uur tot uur. En dat maakt zoveel uit voor de tijd. Dus of je wel of niet hard door een bocht kan. Of wat is Bisseggo bijvoorbeeld, moest redelijk vroeg starten. En die had er dus echt last van. Niet alleen van het weer, maar ook van de motorrijder die voor hem zat. Maar die schoof bijna onderuit in een bocht.
Jij bent nu Tim zijn keuze aan het verdedigen, merk ik.
Nee. Maar en hij was ook de enige niet. Maar dat, ik moet zeggen dat me dat... Dus ik vind de tijdrit echt een leuke discipline. Want het is ook wel... Het is echt leuk om naar te kijken. En het is echt anders. Maar dat staat me echt wel een beetje in tegen. Dus de omstandigheden zijn gewoon niet gelijk. En nu is het natuurlijk... Nou ja, volgens mij alle topfavorieten voor in ieder geval voor de eindzegen, dus die echt voor het klassement reden, die hadden volgens mij allemaal nog wel gelijke omstandigheden. Maar ja, er zijn renners die gewoon die in veel moeilijke omstandigheden moeten fietsen dan anderen. Dat vind ik toch altijd lastig.
Dylan van Baarle die reed dus in een half nat parcours. Dus die wist elke keer niet als hij een bocht indraaide of nou nat was.
Ja.
En er risico was op uitglijden.
Ja.
Of dat het gewoon droog was en dat hij er hard doorheen kon.
Het zijn de ingewikkeldste omstandigheden, zegt Max Verstappen ook altijd. Als je niet weet hoe droog het parcours is.
Maar
ja, die rijdt auto.
Oh.
Professioneel.
Maar ik hou dus heel erg van tijdrit kijken. Ik denk dat heel veel mensen het ook saai vinden. Mm-hmm. Maar ik vind het leuk om alle renners te kunnen zien. Ik vind dat startmoment vind ik echt altijd heroïs. Gaat de camera een beetje op Mathieu van der Poel. Staat hij daar in zijn gele pak met zijn hele nieuwe uitrusting. Dan maakt mijn hart echt een sprongetje. Dan ben ik dus heel enthousiast. En het is... Ja, ik kom altijd ogen en oren tekort, joh, om te kijken waar ligt iedereen. Wie is er al voorbij het eerste meetpunt? Wie is er nu bij het tweede meetpunt?
Ja.
Wie heeft er verval? Wie is er sneller gaan rijden? Het is gewoon...
Ik heb er normaal gesproken niet zoveel mee. Maar vandaag, en zeker met wat er allemaal was gebeurd de afgelopen dagen, stond er gelijk zoveel op het spel voor zoveel verschillende mensen.
Ja.
Dus heel Ineos was gewoon alle hands aan dek. Hetzelfde gold voor Jumbo. Hetzelfde geldt voor iedereen die denkt aan een klassement.
Mm-hmm.
En dan heb je daarnaast nog de tijdrijders puur sang, die er eigenlijk niet echt waren. Waardoor de B-garnituur voor het eerst en misschien wel voor het laatst kans maken op een ritzege in de Tour.
Maar wie vind jij dan B-garnituur?
Kuhn.
Vind je dat B-garnituur? Dat is toch gewoon tijdrit royalty inmiddels?
Ja, Filippo Ganna gaat hier toch altijd tegen afleggen. Rowan Dennis gaat dit altijd tegen afleggen. Ja. Bisseggo gaat vanaf volgend jaar ownen. Ik denk dat dit voor Kuhn een once in a lifetime opportunity was.
Ja, nou, misschien.
Even de timeline van waar je naar kon kijken was eigenlijk dat je heel lang... In het begin zag je Cataneo op de hot seat zitten.
Een muzikale bijdrage van, toch?
Ja, ik raak altijd heel vrolijk. Ik denk Cataneo. Maar ze leggen de klemtoon verkeerd daar in Italië.
Cataneo.
Ja. Ze leggen de klemtoon een stuk saaier dan zou kunnen.
Ja,
ja, er zit veel meer in Cataneo dan de Italiaan doet vermoeden.
Maar kennen jullie hem? Het was eigenlijk, ik kwam voor mij onverwacht ineens zo hard binnen.
Ja, ik kende hem wel van Quickstep. Hij is pas sinds dit seizoen dat hij... vorig seizoen een beetje neus aan het venster stak. Maar dit jaar was hij ook al een paar keer goed. Volgens mij is hij ook een beetje in de rondom... hij die niet genoemd mag worden, Evenemerks. Weet je, dat hij in zijn team moet zitten, zeg maar. Om hem
naar zijn posse.
Ja, om hem naar een grote ronde overwinning te leiden.
Maar het is wel interessant, hè? Het is over tijdrit royalty gesproken. Dus dat je ziet dat de Denen zijn natuurlijk momenteel goed. Maar de Italianen, dus met Ganna, maar ook Sobrero.
Ja.
En nu Cataneo, zeg maar. Zijn wel echt...
Cataneo.
Zijn natuurlijk wel...
Ik
bepaal zelf al waar ik de klemtoon leg.
Oh ja. Ja,
de klemtoon liever op een vrolijkere letter geven.
Ja.
Maar... maar dat is ook wel weer. Het is ook wel interessant. Dus dat daar ook dreigt ook een tijdrit-dynastie te ontstaan in Italië.
Zo, er zijn veel goede tijdritrijders op het moment. Die Olympische Spelen gaan nog druk worden.
Ja,
ja, want Zwitserland zit er natuurlijk ook aan te komen. Die hebben nu Kuhn. Maar Bisseggo is wel echt een gigantisch talent. En dan hebben we het nog niet eens over de Slovenen gehad.
Nee.
Maar over Kuhn gesproken, die loste Cataneo af.
Ja.
En heeft echt heel lang op de hot seat gezeten.
Mm-hmm.
Ik vind ook dat Kuhn altijd veel jonger uitziet als hij niet op de fiets zit en geen helm op heeft, dan als hij op de fiets zit. op de fiets is echt zo'n 34-jarige klassieker specialist.
Ja. Ja.
Dan doet hij ze helemaal af en dan is het gewoon ineens, wat is hij?
Een 26-jarige Adonis.
Ja, dat is het.
Met een springhanen lichaam.
En daarna kreeg je het moment dat alle favorieten tegelijk op de weg waren.
Ja.
Wat ik heel verwarrend vond. Van Aert en Alaphilippe en Pogacar en Roglic en
ja.
Mathieu van der Poel.
Hebben jullie de foto van Roglic gezien met al zijn bandages?
De mummy. Ja.
Oh. Waar hij vrolijk keek. En ja, zijn duim opstak.
Nou, dat vind ik dus heel knap. Dus hij blijft er sowieso vrolijk onder de hele situatie. Zelfs als hij zegt het gaat niet zo goed, zeg maar, dan zie je hem nog steeds lachen.
Het schijnt gewoon een heel montere jongen te zijn.
Nou ja.
Gewoon heel, dat maar ik denk mentaal dat ook gewoon snel dingen naast zich neer kan leggen.
Ja, maar je kunt er niks aan doen. Dus nee. Ja, het is dan maar gewoon proberen om er het beste van te maken. Maar het is natuurlijk wel, het moet heftig voor hem zijn geweest. Want ik denk dat toen ze deze, toen Jumbo-Visma deze tour gingen plannen. En dachten, waar moeten we goed zijn en waar kunnen we de eerste dreun uitdelen. Dat deze tijdrit natuurlijk met een gouden pennetje omcirkeld was.
Ja.
Als in, hier moeten we, hè, dus je had natuurlijk, er was natuurlijk nog een soort van wraakgevoelens voor de laatste tijdrit in de Tour. Van, hey, ja. Dat was natuurlijk een dreun. En stel dat dat Roglic nu Pogacar had verslagen, dan had je in ieder geval een goede map teruggegeven. Maar dat was natuurlijk na die valpartij, was het eigenlijk het best haalbare of het hoogst haalbare was natuurlijk proberen om de schade te beperken.
Ja, en ik moet zeggen, toen hij gefinished was, dacht ik ook dat dat aardig gelukt was.
Ja.
Hij verloor niet zo heel veel tijd op Kuhn. Wel wat natuurlijk, maar als voor de rest van de favorieten deden het eigenlijk minder.
Mm-hmm.
Dus ik dacht, nou, prima.
Ja.
Tot de eerste tussentijd van Pogacar.
Ja, je weet niet van hoe goed Roglic had gereden als hij fit was geweest. Misschien had hij dan Pogacar wel een dreun uitgedeeld en is het een enorm verval door die valpartij.
Nou, zou kunnen, maar Pogacar rijdt wel een heel indrukwekkende tijdrit.
Ja, absoluut. Absoluut.
Maar ik dacht, misschien moeten ze even één voor één aflopen.
Ja.
Want om heel even de feiten. Pogacar rijdt uiteindelijk iedereen naar de vaantjes en lost Kuhn af op de hot seat. En dus krijg je Pogacar als winnaar van de tijdrit. En daarachter Kuhn en Vingegaard, Van Aert, Van der Poel, Askreen, Roglic, Cataneo, Poort en Lutsenko. Maar als we dan even naar de tijdrit kijken. Wie waren hier de grote winnaars en de grote verliezers? Zullen we beginnen bij de winnaars om het even gezellig te houden?
Want ja, laten we het leuk houden.
Pogacar, jongens. Jemes, ik dacht, dit was een eenmalige boven zichzelf uitstijgen op een tijdrit met een berg aan het einde van de vorige tour. Ah, ik had wel verwacht dat hij hier goed zou zijn. Maar de manier waarop hij zijn fiets werkelijk opgerad.
Ja.
Ja, hij keek ook de hele tijd naar beneden, naar boven, naar beneden, naar boven. En dan met enorme ritme, enorm snel ritme had hij. Hij reed ook een iets lichter verzet, leek wel, dan de rest. Misschien gewoon om goede tred te kunnen houden. Maar het zag er echt, geweldig uit hoe hij deze tijdrit had.
Het is niet de stylist of zo die bijvoorbeeld Kuhn is, weet je wel, die, waar zijn bovenlichaam
helemaal hij zit nog steeds als een mijnwerker op de fiets.
Ja, wel iets minder vind ik. Dus er is duidelijk wel
een mijnwerker die een jaar aan het fietsen is.
Maar man, wat ging het hard, hè? Nou, oei, oei, oei. En ik had van tevoren natuurlijk wel wat gekeken, ook bij onze sponsor van goh, wie doet wat en wat krijg je daarvoor? En volgens mij kreeg je voor winst van Pogga kreeg je of 7 keer of 9 keer.
Bij de Toto.
Ja, en ik weet eigenlijk niet zo goed waarom ik daar niet op heb ingezet.
Ja. Ja, maar hij rijdt gewoon 1,5 km/u harder dan Kuhn. Dus ja. dat is echt stevig, hoor.
Ja, en dan, nou, dit parcours. Ik had echt gedacht dat dit parcours moeilijker voor hem zou worden dan het zou zijn.
Ja, maar het was dus wel heuvelachtiger, glooiender dan we van tevoren, inderdaad, wat jij ook zei, op papier zag het er vlakker uit. En we hebben denk ik toch allemaal mensen al het idee dat Pogga op een vlakke tijdrit nog wat in het nadeel is. Maar inmiddels heb ik dat wel laten varen, dat
maar
idee.
Hij kan gewoon
alles.
De winnaar van vandaag, en denk ik ook dat we na vandaag moeten zeggen, gewoon topfavoriet voor winst in deze Tour.
Ribbe de Bie?
Ja, in mijn zinziens wel.
Ja, mijn zinziens niet. Maar daar kunnen we zo nog even over
De Tour, es war einmal.
We zijn pas 5 dagen onderweg, hè, Jonne.
Wil je nou zeggen dat Parijs nog ver is?
Dat is, hemelsbreed valt het wel mee, vanaf waar ze nu zitten. Maar we moeten nog een rondje.
We hebben het er zo nog over.
Ja, nee, de tweede winnaar van de dag, Mathieu van der Poel. Ja. Dat had ik
die blijkt alles te kunnen.
Ik had niet verwacht dat hij het geel zou houden vandaag. Hij zelf ook niet, volgens
Kreeg
mij.
Kreeg je ook een ruime quote voor.
Ja?
Ja, 5,5.
Hadden we het maar gedaan.
Ja.
Ja, maar
veel fouten gemaakt, merk ik vandaag.
Ja, nee, maar ik denk dat die gele trui. Sowieso is het natuurlijk Van der Poel is als hij zich ergens in vastbijt, dan is het moeilijk om hem te verslaan. Hij had zich hier overduidelijk in vastgebeten. Maar ik had hier toch ook het gevoel dat, en dat zie je wel vaker, dit effect Alaphilippe had toen ook vorig jaar toen hij in het geel reed. Ja. Dat je dan.
Twee jaar geleden.
Dat ik denk dat die gele trui maakt ook nog speciale krachten in je los. Dat je dan daar, dat je daar als laatste mag starten. Dat je dan je gele mouwen ziet. Weet je?
Zeker,
je gaat natuurlijk, het is moeilijk om niet in jezelf te geloven op het moment dat je op je tijdritfiets in het geel rijdt. En ik denk dat dus het gevoel dat je in jezelf, dat je het kan, dat je in jezelf gelooft, dat je heel goed bent. Dat je dat echt nodig hebt om een goede tijdrit te rijden.
Tuurlijk, dat is toch echt heerlijk.
Wat hij ook nodig had, was dat ze uniek materieel voor hem hebben samengesteld. Hè? Ze hebben echt in nachtelijke avonturen met vliegtuigen, boten, met een koets. Iets met de koets een grens over vervoerd. Om een speciale tijdritfiets voor hem samen te stellen. Dat is wel heel erg vet. Het was gewoon natuurlijk de fiets van de show, een Canyon.
Ja. Ja.
Maar met allemaal onderdelen toegevoegd om hem echt helemaal te prepareren.
Zag er schitterend uit.
Dat is wel vet, toch?
Ja.
Had ook zodat hij met zijn armen precies kon liggen, afstellen.
Maar dit klinkt natuurlijk dit klinkt heel vet. Maar kijk, qua voorbereiding slaat het natuurlijk eigenlijk helemaal nergens op. Dus als je kijkt naar, ik zag eerder vandaag wat beelden weer van Jumbo-Visma en de windtunnel en de 3D geprinte Wout van Aert en Primoz Roglic die soort permanent in een laboratorium staan om alle nieuwe snufjes te testen. Van de houding op de fiets tot hoe de pakken moeten zitten en dat soort dingen. Ja, dat is natuurlijk, het is wel echt mijlenver van dat niveau. Laat zeggen, als je de nacht daarvoor per postkoets nog twee wielen Frankrijk binnen moet smokkelen.
Als wij 10 jaar bestaan.
Het klinkt super romantisch natuurlijk, maar dat is natuurlijk niet professioneel, toch?
Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Maar Tim, even een vraagje als leider van Timperium. Als wij 10 jaar bestaan als Roland Taarn, kunnen we dan ook 3D-prints van ons laten maken? En dan gewoon allemaal windtunnel testen en zo gaan doen.
Het is misschien leuk om nu, omdat we 5 jaar bestaan, om even te onthullen van, dit gaat natuurlijk niet zomaar. Ik 3D-print jullie ook wel eens. En dan zet ik jullie hier gewoon achter die microfoons. En dan oefen ik deze grappen. Kijk, timing, slim kijken. Ja. Nou, dat is ook een soort windtunnel.
Ja, ik merk het ook. Je bent echt deze tour ongekend goed.
Ja. Een derde winnaar die ik nog even uit wilde halen, Jonas Vingegaard.
Ja.
Ik vind dat echt indrukwekkend. Hij is gewoon de beste van Jumbo-Visma. Verslaat Wout van Aert.
Tja.
Dat vind ik al sowieso. Want dat was natuurlijk ook wel echt iemand die alles op alles had gezet voor deze tijdrit. Die had natuurlijk gedacht, ik kan hier geel gaan pakken. Wat misschien ook wel zo was. Maar hij voelde eigenlijk vrij snel dat het er niet in zat vandaag. Maar Vingegaard, jongens. Is dat de nieuwe Tobias Vos, Jonne?
Nou,
wat zou die nog kunnen deze Tour? Vraag ik me af.
Nou ja, ze doen er in ieder geval heel goed aan om hem die beschermde status te geven die hij op basis van het klassement en zijn vorm ook gewoon wel verdient. Kijk, hij staat 8e.
Ja.
Hij is eigenlijk ook gewoon daarmee de best geclasseerde renner van Jumbo-Visma. En laten we wel wezen, Pogacar heeft de Tour best wel op slot. Dus als je nog wat wil, dan zal je ten eerste even moeten bellen met Brailsford. Van, goh, zullen we in ieder geval elkaar niet meer aanvallen?
Mm-hmm.
En ten tweede zul je een beetje moeten gaan spelen met Vingegaard en Roglic achter de hand houden.
Ja, precies.
En ik weet even niet uit mijn hoofd hoe ver Kruiswijk staat. Die reed een best degelijke tijdrit, maar heeft natuurlijk wel al wat verloren de eerste week. Maar ik zou ook een keertje zeggen van, goh, gooi die in een leuke vlucht.
Ja.
In de hoop dat hij wat tijd terugpakt. En anders dat UAE in ieder geval een beetje zenuwachtig wordt. En de kop opdrukken. Want ja, anders wordt het gewoon een heel lastig verhaal deze Tour.
Ik zou tenslotte nog, ik zou toch Primoz Roglic ook wel bij de winnaars zetten. Zeker waar die vandaan kwam. Ik had het erger verwacht, de schade.
Ja.
Ik dacht, als je het viel, 43 seconden op Pogacar. Het is veel, maar het is nog speelbaar. Een fitte Roglic zou hier nog iets mee moeten kunnen.
Ik heb even onderzoeksjournalistiek gedaan.
Oh.
Ik heb even gekeken naar, is er nou de laatste jaren iemand geweest, een winnaar geweest, die 1,5 minuut heeft goed gemaakt?
Ja, want dat staat hij inmiddels, hij staat 1,48 achter, hè? Of 1,40 op Pogga.
Ja. En dat is dus wat hij goed moet maken ten opzichte dus van de favoriet op dit moment. Mm-hmm. En ik kon niet, nou ja, in mijn onderzoeksjournalistiek, wat behelste dat ik heb op Pro Cycling Stats een paar pagina's heb teruggeklikt, kon ik niet direct vinden dat er iemand dat de laatste jaren voor elkaar heeft weten te krijgen.
Nou ja, misschien Pogacar natuurlijk vorig jaar met na die waaierrit.
Ja. Maar die heeft nooit boven de minuut gestaan van Roglic.
Ja, alleen na die waaierrit wel.
Toch? Alleen heel even, ja. Ja, maar dat was het grootste gedeelte van de tour stond hij op een minuutje.
Ja, nou, het was in ieder geval wel een andere situatie.
Maar een waaierrit zou nog best kunnen de komende jaren.
Ja, zeker.
Laten we zo even kijken naar wat dit gaat betekenen voor de strategie. Maar toch ook nog even kijken naar de verliezers van de dag.
Ik wil nog heel even over Vingegaard toevoegen. Ja? Dat hij wat mij betreft op de eerste plaats staat in het Fabio Aru-klassement. Van renners met de grootste mond.
Ja? Heeft hij een goede, lekkere kinderbakkers?
Hij heeft echt een... het is echt indrukwekkend.
Which reminds me, daar hebben we het helemaal niet over gehad. Aru heeft gewoon zelf gezegd, ik ben te nep. Ik ga niet mee.
Heeft hij dat gezegd?
Ja, tenminste, hij heeft gewoon gezegd, ik heb niet de vorm voor de Tour. En
dat
wisten wij natuurlijk al jaren. Maar Tim, ja, als Aru adept... Ja. Ik neem aan dat je een traantje hebt gelaten. Aruan, ja.
Nou, maar jullie zien de Grand Strategy niet. Hij zit in het veldrijden.
Oh ja, ik dacht hij is nog steeds bezig met die verwachting omlaag te duwen.
Ja. Maar goed, bedankt voor je onderzoeksjournalistiek, Tim. Ja, ik zie echt duidelijk waarom het NRC jou absoluut niet wilde laten gaan.
Ja.
Dat is een mooi gegeven.
Maar verliezers van de dag, want dat vond ik opvallend. Want ik zat te kijken van wie vind ik nou de winnaars. Nou ja, Pocky, Van der Poel en Vingegaard eigenlijk. Maar de verliezers, daar waren echt wel heel
van. Veel verliezers.
Wout van Aert sowieso, en hadden we het net natuurlijk al even over. Die had eigenlijk Kriel willen pakken en de ritwinst. En dat lukte niet. Maar wat was er met Kelderman aan de hand?
Ja, Kelderman heeft nog niks gezegd op dit moment van opnemen.
Een zere elleboog, hoorde ik.
Maar... Ja, dat is natuurlijk wel heel vervelend. Maar dit hele peloton rijdt rond met wonden en pijn en dingetjes.
Ja.
Ik bedoel, Roglic zal ook niet lekker op zijn fiets gezeten hebben.
Nee,
deze tijdrit hoort gewoon bij Kelderman. Ik neem aan, gewoon slechte benen vandaag. Anders hadden we iets gehoord. Hij zal niet gevallen zijn of zo. Mm-hmm. Maar het is wel onverwacht.
Ja, ik had er echt hoge verwachtingen van. Want ook voor de start, hij zag er echt ontspannen uit. Ik dacht, dit is zeg maar wel geconcentreerd en zo. Ik had echt, alle seinen waren goed. Tot bij het eerste tussenpunt dat hij in één keer echt al 45 seconden of zo achter lag.
Hij wordt uiteindelijk 27ste.
Maar dat is toch Kelderman onwaardig?
1:49. Ja, alle tekenen stonden op groen. Hij was als een van de weinigen, nou niet zonder kleerscheuren, maar was redelijk oké. In ieder geval qua tijd was hij redelijk oké uit alle ellende gekomen afgelopen week. Het is natuurlijk wel heel zuur om je ellebogen te kneuzen en een tijdrit te moeten rijden. Omdat je toch echt heel erg steunt op je ellebogen.
Ja.
Misschien net dat puntje, weet je wel, waarmee je in je beugels moet liggen. Ja. Als dat dan de hele
hard is. Volgens mij had hij alles hem ook aangepast, die soort kussentje had ervoor.
Okay, ja.
Maar ik vond het daarover gesproken, de prestatie van Thomas is daar ook wel een beetje uit te verklaren. Die had er eigenlijk ook nog wel beter verwacht.
Ja,
maar die had natuurlijk ook een schouder uit de kom gehad.
Schouder uit de kom, alhoewel Thomas ook op de Muur de Bretagne al niet zo heel goed was. Daar verloor hij al een beetje tijd.
Ja.
Maar dat waren denk ik wel de twee grootste verliezers. En Richie Carapaz.
Ja, daar hadden we het natuurlijk ook. Dat is natuurlijk ook niet de beste tijdrijder. In ieder geval niet van Ineos.
Nee, maar dat er al zulke grote verschillen zouden zijn na deze tijdrit. Ik bedoel, Pogacar heeft gewoon echt de hele boel naar de vaantjes gereden.
Ja, zijn dichtste belager voor het geel is... Uran. Op 1:21.
Ja,
Latour is in vorm, maar ja, die zie ik niet echt hem daadwerkelijk het vuur aan de schenen leggen.
Mm.
Ja, en daarna zitten Vingegaard, Carapaz en Roglic.
Ja.
Weet je wie ik ook een verliezer vond?
Die zitten allemaal gewoon op rond de 1:40.
Ide Schelling, die deed echt niet zijn best vandaag. Die kwam vrolijk, zwaaiend en lachend kwam die over de finish.
Maar
nou, die kan dit best wel goed.
Ja,
hallo Ide.
Nee, maar hij is drie dagen...
Hij is zeker aan het sparen voor de bolletjesstrijd.
Ja, en dat moeten wij toch kunnen waarderen. Hij staat 1 na laatste, 2 na laatste. Dus hij gaat voor de rode lantaarn, jongens.
Ja.
Hij gaat gewoon voor de rode lantaarn. Dit is een eerbetoon aan ons.
Oh, wat mooi.
Ja.
Ide.
Ja.
Nee, sorry. Ik verplaats hem naar winnaars van vandaag.
Laatste, Enric Mas en Miguel Angel Lopez. De Movistar Boys gaven wederom niet thuis.
Ja, voornamelijk voor Mas is dit natuurlijk slecht, hè?
Ja.
Enric Mas is van de Movistar Boys de beste tijdrijder. Die had hier, een zaakje kunnen doen. Hij had het gewoon redelijk kunnen doen. En het is uiteindelijk niks geworden. Want die volgens mij 2 seconden sneller dan Kelderman. Ja, daar...
Is niet goed.
Ik kijk uit naar de docu.
Ja, maar jongens, we moeten het even denk ik hebben over what does it all mean?
Ja.
Wat betekent dit nou voor wat we nog kunnen verwachten? Jij zei net al met veel bombari, locked up deze tour.
Ja, je kent mij, ik ben genuanceerd als altijd.
Ja.
En dit is mijn conclusie.
Ik heb een strategie.
Niks meer aan te doen.
Ik weet wat er moet gebeuren. Pocky slopen. Allemaal.
Ja. Dit is geen strategie.
Open war.
Ja, maar er gewoon een tackle of zo.
Nee, maar gewoon alle registers. Dit is ook een interessante situatie, hè? Want het is gewoon Pogacar, die best wel een eenling is, omdat hij een hele sterke ploeg heeft.
Ja.
Die moet nu gewoon, die staat zo ver voor dat iedereen moet nu wel gaan aanvallen. Ik hoop, er kunnen 2 dingen gebeuren. Of mensen gaan rijden voor de 2e plek, wat echt fucking saai wordt. Dus ik hoop dat het echt nog... Ik denk niet dat Ineos en Jumbo dat gaan laten gebeuren.
Nee.
Dus ik hoop echt dat ze hem gaan aanvallen. En dan gewoon, hup, Thomas mee in de eerste ontsnapping. Wout van Aert mee in de eerste ontsnapping. Demareren met Vingegaard en met Roglic. En,
ja, volgens mij All Out War is de enige optie. En Ineos en Jumbo-Visma... Ik denk dat ze dat risico van rijden voor een 2e plaats bij hen niet speelt. Ik denk dat Jumbo-Visma niet geïnteresseerd is in een podiumplek in de Tour. Ik denk dat Ineos niet geïnteresseerd is in een podiumplek in de Tour. Zeker niet als die Tour pas 5 dagen onderweg.
Ik wou net zeggen voorlopig, hè? Want ja, kijk, de laatste 3, 4 dagen...
Als ze zien er is niks aan te doen, weet je wel, dan wordt het natuurlijk anders. Maar nu is dat niet zo. En er is natuurlijk wel, als je kijkt naar het klassement, er zijn natuurlijk... Het koppeltje Vingegaard-Roglic is natuurlijk interessant. Maar Thomas en Carapaz is ook nog steeds interessant.
Ja.
En zeker die combinatie. Dus inderdaad, als je een lekker combinetje maakt. Ja, dat is natuurlijk wel lekker.
Maar dit is ook hoe je de strategie moet voorstellen. Ze rijden met peloton naar de Van toe. En op kilometer 1 ontsnapt er een groepje. En Vingegaard zit erbij. In bed Pogacar.
Ja.
Dan moet je dus gaan denken, ja, ga ik nu mijn knechten opbranden? Ga ik er naartoe rijden? Gaan we het gat dichtrijden? Ja, gaan we moeite doen?
Ik denk niet dat je moet wachten op de bergen. Ik denk dat je alle kansen die je krijgt om oorlog te maken en UAE in de verdediging te plaatsen, moet je grijpen. Die ploeg is niet zo goed. Hoe sneller, ik denk dat er heel veel mogelijkheden zijn. Ik denk dat er heel veel mogelijkheden zijn gaan komen. Nee, ik denk dat kijk, Jumbo-Visma en Ineos liggen allebei een beetje in de kreukels. Dat is het. Maar in de basis is vind ik Jumbo-Visma en Ineos, allebei betere ploegen. Die moeten de duimschroeven kunnen aandraaien, ook op andere plekken dan in de bergen. Sterker nog, liever op andere plekken. Want in de bergen verwacht ik dat Pocky gewoon heel erg goed gaat zijn weer.
Ja, maar je doet de UAE nu wel een beetje tekort qua ploeg.
De Mikkel Bjergs van deze wereld.
Bijvoorbeeld, maar ook Vekert Sakalengen, McNulty.
Is gevallen, hè, vandaag.
Gevallen vandaag.
Nou, laatste.
Dus... Ja, dat is natuurlijk wel. Dat zou wel echt een aderlating zijn, bijvoorbeeld. Gewoon op het vlakke ook.
Zeker, ja.
In de bergen hebben ze Formolo, Hirschi en Maika. Ze hebben gewoon wel goed ingekocht.
Hirschi is natuurlijk ook gevallen en in dik in de kreukels.
Klopt, maar.
Heb je wel gelijk. Maar laten we zeggen, ze zijn ongetest in een grote ronde.
True.
Ineos is dat niet. Ik denk dat Jumbo-Visma heeft ook meer ervaring. Ook zeker gezien vorig jaar en de andere rondes die ze hebben gereden. Maar het vraagt wel om een hele actieve strategie. Je moet ze in de verdediging dwingen. Je moet Pogacar isoleren en dwingen om te reageren op alles dat beweegt. En dat kan eigenlijk alleen als je niet individueel de beste bent. Door gewoon collectief als hyena's te jagen op elk kantje dat je krijgt. En daar moet je natuurlijk, dat is natuurlijk ook de belofte voor ons voor de Tour. Is natuurlijk dat gaat gebeuren. En dat een optie is. Dus, ja. dat zou hele vette koers kunnen opleveren.
Maar Willem, we hebben het er al over gehad de laatste tijd. Over dat je eigenlijk 2 mannen kort moet laten staan. Om meerdere kaarten te hebben om uit te spelen. Want als je 2e man niet kort staat in het algemeen klassement, mag hij rijden wat hij wil. Dan gaat Pogacar echt niet zijn best doen.
Ja.
Dus eigenlijk had Jumbo, die moet natuurlijk 2 man hebben om kort te staan. Die hadden denk ik gerekend op dit moment op Wout van Aert en Roglic.
Ja.
Maar nu staan ze daar met Vingegaard.
Ja, maar dus, Van Aert staat er ook nog. En Kruiswijk staat nog, ik bedoel al wel een eindje weg.
Kruiswijk is natuurlijk nummer 2 eigenlijk waar ze op zouden.
Nee, maar die
staat inmiddels op... Wat staat Kruiswijk? Hoeveel minuten? Meer dan 2 minuten geloof ik.
Ja, maar dat is toch heerlijk?
Dus ik eigenlijk naartoe wilde.
Nee, hij staat al op 4:39 staat hij al.
Ja, maar ja, sorry.
Nou, waar ik naartoe wilde was dat Vingegaard, dat Roglic een paar dagen geleden op de fiets van Vingegaard aankwam. Hè? Na de valpartijen.
Mm-hmm.
Dus, ja,
toen hebben ze misschien wel even een klein beetje een misrekening gemaakt met wie eigenlijk de potentie had om een tweede man te zijn.
Ja, maar van tevoren heb je natuurlijk een plan en natuurlijk zijn allerlei rampenplannen. Maar Vingegaard was toch van tevoren gewoon vierde man, denk ik. Dus Roglic, Kruiswijk, Koes en dan pas Vingegaard.
Ja, misschien
of ben ik. Bedoel, ja. Ik snap dat je moet anticiperen. Je moet ook vooruitkijken en regeren is vooruitzien en dergelijke. Maar dit
kon
je toch wel echt heel moeilijk voorspellen. En nee, op het moment dat Roglic aan valt, dan geef je toch de eerste, de beste, geeft toch gewoon zijn fiets. Ja,
maar het is ook heel ingewikkeld. En het doet er ook niet toe, want het is eigenlijk al gebeurd. Dus het is, ja. We kunnen er niks meer aan doen.
Het is waar allemaal.
Maar het interessante is wel, nee. Vingegaard is wel een renner waar ze volgens mij veel potentie in zien. Die veel kansen gaat. Dus het is speelbaar. Dus je kunt zeggen, Pogacar is by far de grote favoriet nu. Maar ik geloof niet dat dit al gespeeld is. Ik geloof dat ze in dat opzicht hebben ze de verkeerde tegenstanders gekozen. Als dit Mobistar was, zeg maar. Dan zou ik als Mobistar de grote tegenstander van Pogacar was, had ik gedacht, nou, weet je wel, lekker uitfietsen, doodleggen dat spel. En gewoon
en uitkijken naar de docu.
Maar ik geloof er geen reet van dat Jumbo-Visma niet heeft nagedacht over wat als dit het scenario is. Wat kunnen we dan doen? Dat zou me enorm tegenvallen als dit niet, mooie wilde koers gaat leiden.
Maar het scenario dat nu ook dat ze Geesink kwijt zijn. Dat is natuurlijk, dat verandert de boel. Dat Roglic gevallen is.
Ja.
Dat Kruiswijk al zo ver achter staat. Maar Kruiswijk, zijn al een heleboel.
Maar het is interessant. Met Kruiswijk kun je dus ook spelen. Want dat is een steengoede renner. In de bergen ook. Hij staat 4 minuten. Kun je zeggen, ja, 4 minuten is veel. Ja, stuur hem maar mee met een groep. En kijk maar wat er dan gebeurt. Want ga je. Stel nee, jij.
Dan gaan ze niet reageren.
Maar, dat, ja, precies. Dat is,
ja, dus dan kan je kan natuurlijk kan dingen proberen. Ja, tuurlijk. Kan, zeker.
Ik denk gewoon Kwiat en Carapaz met z'n tweeën.
Is Kwiat mee?
Ja, die doet mee.
Echt?
Dat is ook. Ik dacht ook vandaag, dit was echt best wel een tijdrit voor hem eigenlijk. Maar, ja.
Dit zijn dus interessante scenario's. Dus Kruiswijk inderdaad, is daar kun je mee spelen. Met Vingegaard kun je spelen. Met Van Aert, zelfs met Van Aert. Het enige wat je niet moet doen is een geel-zwarte trein gaan maken en proberen om op zo'n manier die koers.
Dat hadden ze van tevoren toch ook al gezegd. Van dat gaan we niet meer doen. Dus wat dat betreft ben ik heel nieuwsgierig. Ook, zeker naar Ineos. Want die moeten ook het geweer van schouder veranderen. En ja, ze hebben. Ja, vorig jaar voor het eerst hebben we gezien dat ze dat kunnen in de Giro met Hart. Wat dat betreft is het natuurlijk is er nog van alles mogelijk. Maar het is wel heel zuur dat in principe de sterkste man in koers al de allerbeste papieren heeft.
Mm-hmm.
En eigenlijk heeft hij ook nog het voordeel dat volgens mij een vriend van hem, die niet bij dezelfde ploeg rijdt, want ze gaan heel leuk met elkaar om.
Ja.
Dat die het geel heeft en dat ook nog wel even willen verdedigen. Want morgen gaan we sprinten en vrijdag. Het zou me niet verbazen als Van der Poel gaat aanvallen vrijdag.
Ja.
Het is echt een rit voor hem. Dat wordt gewoon een aanval in het geel.
En daarna lekker naar Tokio.
Maar dus tot het eind van de week heeft hij lekker dat geel nog. Ja. En kunnen de UAE nog even lekker op hun lauren rusten. En in de slipstream van Alpes in Phoenix genieten van die mooie haren.
Genieten jullie ook zo van de bromance tussen Tadej en Mathieu?
Zeker, ja. Ik heb echt het idee dat zij heel vaak samen Fortnite'en.
Ze reageren ook op elkaars Instagram de hele tijd. Champ.
Echt?
Machine.
Oh, ja.
en wat zeggen ze dan tegen jou? Want jij zegt dan van great job guys. Nee. Good finish today.
Leg even uit. Dit is een service waar je foto's op zet. En waar mensen op elkaar kunnen reageren. Waar je aan mee kan doen. Waar je kan kijken zonder dat je zelf reageert.
Maar Willem
Jonne denkt dat dit soort WhatsApp is. Waar je zelf ook aan meedoet.
Maar Willem kan toch ook gewoon even wat zeggen?
Wat zeg jij dan? Zeg je wel eens al iets op die foto's?
Great job, guys.
Nee.
Great job.
Ik heb wel eens af en toe voel ik dan de verplichting om dan vanuit het rode lantaarn, als er dan een vriend van de show iets bijzonders heeft gedaan, zoals Ieder Schelling, die dan een toffe foto post om er dan drie spierballen armpjes onder te zetten. Goed gedaan, jongen.
Lekker.
Maar ik voel me dan ook altijd een beetje millennial.
Maar toen bijvoorbeeld met die wereldprestatie van jou op de Alpe du Zwift, dan zegt zij toch ook even wat tegen jou?
Nee.
Zegt ze van, hey, great, well done.
Strava bedoel je?
Ja, bijvoorbeeld. Nee. Of gewoon op Insta of de gram.
Nee, want kijk, dan is
het, hetzelfde.
Sorry. Dan is het weer, zeg maar, dan vervalt die prestatie weer tegenover alle andere mensen die nog veel sneller rijden zonder daar heel veel inspanning voor te doen. Zij zien helemaal niet dat 57 minuten voor mij heel bijzonder is. Dat voor hem is dat namelijk echt super traag.
Nou, je hebt wel Mike Teunissen naar de vaantjes gereden toen je Alpe d'Huez in mijn bijzijn beklopte.
Ja, dan heb jij wel een hele bijzondere definitie van naar de vaantjes rijden, Tim.
Nou, die was echt, die ging recht overeind zitten na de eerste kilometers met jou.
Ik vond het fijn dat hij in ieder geval moest hijgen.
Hij moest hijgen, ja, zeker.
Dat had ik eigenlijk niet verwacht.
Ja. Lekker. Klinkt een beetje als maar Sky Radio. Er werd gehijgd.
Maar wat ik leuk vind, is dat het neemt Pocky ook echt wel voor mij in. Dus
ja.
De stardust, de fairy dust van Mathieu van der Poel, die rubt ook een beetje af op Pocky. Ik vind het leuk dat ze vrienden zijn.
Ja, ja, ik ook. Er komt meer diepte in zijn karakter.
Dat is toch mooi.
Next Generation. Dit is X-Men Next Generation.
Maar Tim, dus even nog, want jij bent toch de rechtvaardige rechter van ons drieën. Mm-hmm. En even een mooie knipoog naar een andere podcast van Dag en Nacht Media. De Vlaamse Kunstroof, toch?
Mooi podcast.
Ja, zeker. Het is een paneel van het Lam Gods.
Ik heb het allemaal geluisterd.
Jonne zit in de hoek. Deze tour is klaar. Boeken dicht. Pocky gaat winnen. That's it.
Ja, naar de Vuelta.
Ik zit in de hoek. Jumbo-Visma en Ineos gaan dit nooit laten gebeuren. Wordt fireworks. Die gaan op alles schieten wat beweegt. Waar moeten we jou plaatsen op dit continuum?
Ja, ik wil hier een derde pijler aan toevoegen. Ik denk dat er echt nog superveel gaat gebeuren deze tour.
Oh.
Omdat er namelijk...
Parijs is nog ver?
Ja, maar met valpartijen, mensen die rennend een berg op gaan en met geiten op het parcours en dat soort dingen. Ja. Want wij denken nu... Wij kijken hier van tevoren naar en denken, saai parcours. Maar dit is dus de reden dat er dus... Mensen gaan op de raarste plekken aanvallen en dan gaan de raarste dingen gebeuren. Omdat er niet zoveel... momenten zijn waarop je zeker weet van tevoren dat er een beslissing gaat vallen.
Ja.
Ik ben heel benieuwd naar die geit op het parcours. Heb jij plannen?
Nou, ik kan hier nu nog niks over zeggen.
Ik dacht dat iets dat Tour de Tietema met jou bedacht.
Ja, het klinkt als iets als wat Tim gewoon in Baarlem al weken aan het plannen is.
Ik zou zeggen...
Dat hij een hele kudde geiten heeft.
Hou de gram even in de gaten. Zou ik
voor een hele leuke actie.
Ja, ik vind de gram altijd een beetje meh.
Goed, jongens. De voorspelbokaal. Onze voorspellingen voor deze etappe. Tim, ja, we zeiden het net al. Bissegger.
Ja, Bissegger. Die is in de regen. Maar heeft op zich wel aardig gereden. 20s of zo.
Ja. Kuhn, Jonne?
So close. So close. But yet so far away. Ja. Het gaat hem niet meer worden voor Stefan.
Nee, en ik had Roglic. Ja, dat was natuurlijk mijn valpartij al een beetje...
Ja.
Wel natuurlijk... mooi, Jonne, dat je hem als B-garnituur bestempelt. Kuhn, maar hem wel voorspeld had voor vandaag.
Zullen de King Kong vrienden niet leuk vinden, hoor, deze benaming?
De King Kong vrienden, nee. Die
zijn woest nu. Die zwaaien met hun vuistjes.
Ja, klopt. Die mailen mij elke week. Maar nou ja, in het huidige peloton waar hij nu in rijdt in de Tour... is hij de snelste, zeker op een vlakke tijdrit. Maar ja, ik denk dat als Ganna en als Rowan Dennis... gewoon weer enigszins normaal is in zijn hoofd... dan wordt het een lastig verhaal.
Nou, Jumbo-Visma, hè?
Ja, Rowan. Inderdaad, ja. Oude mafklapper.
Daar heb ik het nog niet eens over gehad, maar dit is toch...
Ja, ze verzamelen alle popiopies van het peloton. Ze hebben straks met Tony Martin en Rowan Dennis.
Het is natuurlijk een beetje de betere versie van Tony Martin.
Toch? Ze moeten Moscon er nog bij nemen. Dan wordt helemaal gezellig.
Ja, en QN en Simmons.
Ja, inderdaad.
Dat zou awesome zijn, ja.
Oh, zo'n ploeg, ja. Maar het probleem van dat soort types is dat ze ook altijd ruzie krijgen met elkaar.
En met zichzelf.
Ja, ook. Maar ja...
Schizofreen is nooit alleen.
Kijk maar naar, dat is toch ook altijd gewoon extreem en populair of populistisch rechts in Nederland. Zo, allemaal, ze krijgen altijd, uiteindelijk is het altijd ruzie.
Ja, dus,
net als met oudjes, senioren.
Ja. Je doelt op 50 plus?
Laat staan als je die twee dingen combineert.
Oh, dat is echt
oud
niet,
en rechts, dat is echt gegarandeerd herres.
Misschien kunnen we Henk Krol een keer uitnodigen voor de 400e aflevering.
Tot zover deze politieke analyse.
Ja, zeker.
Er waren wel een aantal mensen die het goed hadden, Tim.
Er waren een aantal luisteraars die Pogacar goed hadden geraden. Namelijk Bart Broeders, Bert de Zesde, Olaf 1, Wilco Niet Kelderman en Holger Ginghuis. Die ook door de notaris gekozen is tot winnaar. Gefeliciteerd, Holger. Stuur ons even de groetjes op. Alleen aan je opa en oma, hè, deze tour.
Precies. Vorige week had Ron 6 het goed. Maar zijn groetjes hebben we nog niet ontvangen. Dus die moeten we dan maar even uitstellen tot volgende week. Wil jij nog even de groetjes doen aan je opa en oma?
Nee, die heb ik al heel lang niet meer, Willem. Je begint er elke aflevering tegenwoordig over mijn opa en oma.
Iedere keer breek ik je hart.
Zaliger.
Maar je kunt ze ook de groeten doen in de hemel. Ja. Of waar ze dan ook zijn.
Ja, groot wielerfans. Allemaal. Dus Als jullie dit horen, ja, de groetjes.
Deze is voor jullie. Ja, precies. Dus aan Holger Ginghuis spreek je groetjes in. Audiobericht, vriendvandeshow.nl/deRodeLantaarn. En horen we je volgende week. En Ron 6, als je ze nog instuurt, dan willen we ze ook nog best volgende week afspelen. Laten we even kijken naar de komende dagen. Morgen is een sprintetappe.
Nee, niet sprint, Willem. Vlak. Vlak. Want vanaf morgen is het open war.
Open war, dat is waar. Dat klopt. Maar een kans op sprint, in ieder geval. Net als kans op regen. Weet je ook nooit.
Kans voor waaiers.
Vrijdag gaan we de heuvels in. Dus dat is een voor de baroudeurs heet dat geloof ik. Hè?
Zeker.
Mooi woord.
Ja, absoluut.
Nou, het is niet echt punch hoor. Het is baroudeurs aanvallen.
Ja. Oké, spannend. Zaterdag gaan we eindelijk de berg in. Dus een rustige aanloop. Finale met een drietrapsraket. Eerste van eerste categorie. En een finish bergaf.
Ja.
Zeg ik bergaf?
Dan zeg je Nibali. Willem, ik neem aan dat je hem gewoon al met rood hebt ontcirkeld. Hebben we nog helemaal niet genoemd, hè, bij de grote verliezers. Maar Mollema en Nibali, die allebei nog kort stonden.
Ja.
Allebei ook echt weggekukeld vandaag.
Ja, maar ja, we weten niet hoe dit past bij hun doelstellingen. Want daar zijn ze steeds vager over gebleven.
Ja, het is wel waar. Ja.
Dus waarschijnlijk beschouwen ze het zelf als een unaniem groot succes.
It's exactly according to plan.
Ja.
Een belachelijk unaniem groot succes.
Nee, maar dit is de afdaling van de Le Grand Bornand. Volgens mij is dat ook best een spannende afdaling, zoals ik me kan herinneren.
Ja, er staat maar ook iets van bij. Maar ik heb hem zelf nooit gefietst. Dus nee. ik zou het niet weten.
Nee, maar goed, we gaan het zien. Finish bergaf. Zondag, en dat is onze voorspelbokaal, is een aankomst bergop. Dat is een van de slechts drie aankomsten bergop. Dus regel een oppas. Stuur de kinderen naar oma of opa. Opie of omi. Het is opgepakt.
Ja, trouwens. Lekker. En ook gelijk.
Gewaterboard.
Ja, schafot op. En je kan er nu gewoon eieren en tandwielen en zo naar gooien. Ja,
bij elke village départ staat ze nu en kun je eieren gooien.
De winnaar van zondag, die mag onder de guillotine stoppen.
Ik weet dat ik niet de appgroep mag aanhalen. Maar in de appgroep werd vandaag een foto gepost van Ernst, Bobby of van de rest. En op een van die drie lijkt ze heel erg.
Ja, Bobby.
Ja?
Ja.
Nou
ja,
op de rest.
Ik heb geen idee.
Maar aanraden.
Ik heb dit nooit gekeken. Nee, dus maar gordijnen dicht, pak je hamkaas bij de hand. Geniet er maar, want dit wordt een mooie rit richting Tienje. En die is dus ook voor ons voorspelbokaal. Dus dan is de vraag meteen aan jullie, heren voorspellers. Wie gaat deze rit winnen? Tim?
Ik zeg Cosnefroid. Ja.
Lekker.
Er was vorig jaar natuurlijk in die epic battle om de bergtrui. Maar dat is er nog niet echt wel gekomen dit jaar. Dus dat wordt zondag.
Nee, hij is gebaseerd geweest, hè? Ja. Dat is nog niet echt zijn jaar. Leuke bet. Ja, ik heb dus even wat onderzoek gedaan naar Tienje en naar hoe hoog ze daar gaan. En dat is dus net iets boven de 2000 meter.
Ja.
En laat dat nou net de boomgrens zijn.
Oh.
Dus ik speel Michael Woods.
Mooi.
Dank je.
Mooi. De boomgrens, dat is toch uit Jiske vet? Oh, daar moet ik dan altijd gelijk aan denken. Dat dieren boven de boomgrens, dat wordt de hele tijd gebruikt als... je moet deze gems niet kopen, want die is van boven de boomgrens.
Ja, terecht. Nou, Woods is dus, die zit dus precies op de boomgrens. Dus dit wordt hem.
Ik ben heel benieuwd. Ik ga voor een vriend van de show. Ik heb hem nog niet gezien deze tour, maar ik denk dat hij ongetwijfeld nog ergens gaat uithalen. En het wordt Thijs Benoot.
Oh,
Thijs doet ook mee. En dat is ook, er zijn een aantal renners die we gewoon nog helemaal niet in beeld hebben gezien.
Nou, we hebben hem volgens mij in de lead-out voor Kees Bol. Daar wordt hij steeds ingezet om hard tempo te maken. Maar ik denk dat hij deze rit wel omcirkeld heeft als een mogelijke rit om mee te gaan in de ontsnapping. Zo hoog staat hij niet in het algemeen klassement. Dus daar hoeft hij het niet voor te doen. Maar dus ritten kapen hoort.
Mooi.
En dit lijkt me een hele, hele mooie rit voor Thijs.
Inshallah, Willem. Inshallah.
We hopen er allemaal op, hè, dat ik win.
Ja. Ja, groot fan. Ja, my boy.
Je kan ook zelf meedoen via de hashtag voorspelbokaal. En dat kan via de roodlantaarnpodcast.nl. Dan kun je inzending versturen. De winnaar krijgt ook deze tour weer eeuwigdurend opscheprecht. Maar ook de kans om twee iemanden,
opie en omie,
de groetjes te doen. That reminds me. Je kan natuurlijk ook nog altijd de etappe op de Champs-Élysées voorspellen.
Ja.
Ik heb even nagevraagd. Je kan dus niet op hetzelfde e-mailadres meerdere... inzendingen doen. Want dat was vorige keer de vraag natuurlijk. Omdat zoveel mensen gevallen zijn, kan je dan nog je inzending wisselen.
Bennett,
maar dan
moet je veel genoemd.
Mag, staan we toe, moet je even een ander e-mailadres gebruiken.
Oh, okay.
En dat is wel leuk, dat je gewoon heel veel e-mailadressen gaat aanmaken. Ja. En dan alle renners benoemen.
Ik heb hier een trucje voor jongens. Als jullie dit ooit tegenkomen. Je kan gewoon achter je e-mailadres, dus Jonnes Riese plus 1. en voor het apenstaartje zetten. Dat werkte ook gewoon.
Dat meen je niet.
Ja.
Sick.
Kan dat heb ik, plus 1, plus 2, plus 3. Kun je doen.
Het klinkt als iets illegaals.
Nou.
Oké, okay, maar goed. Ja, dus de,
en dan kun je de rode lantaarn fiets winnen.
Ja, want dat is niet zomaar een fiets. Dat is een prachtige fiets.
Zeker. Dan kun je zelfs tijdrit op winnen. U luisterde naar De Rode Lantaarn, de podcast voor wielerkijkers. Gepresenteerd door uw favoriete collega-bankzitters Willem Dudok, Tim de Gier en mezelf, Jonas Riese. Veel dank aan onze sponsoren, Fiets van de Show, Canyon, HEMA en de Nederlandse Loterij, Koning Toto. En natuurlijk Auto.nl. Willem, of Tim, hoe is het met de kartjelaren?
Ik ben hier weer naartoe gekomen met de kartjelaren.
Going strong.
Het was weer heerlijk. Ik zag een Jumbo-Visma-auto op de weg, toen dacht ik.
Toeteren.
Ja, maar wat doet hij hier? Ga eens even naar Bretagne.
Ja. Ik denk dat ze er meer hebben, Tim.
Ja, misschien wel. Ja. En natuurlijk veel dank aan onze vrienden van de show, jongens. Zoals onder meer Hugo Westerlaken, Paul Lemmen, Brendan Bank, Remco V, Paul van Doorn, Jouke Westland, Luc de Witte, Peter Seignet, Remco de Buffel van de Baarsjes en Jacob de Boer.
Maar ook Dominique Spijker, Tom Fabri, Yvonne van Hattem, Chris Otjes, Inge Scheepjens, Jeroen uit Rotterdam, H.
Hagen, denk ik.
Ah, weet ik van ja. Ik klik altijd wel op het e-mailadres.
Misschien is het wel age hoor, kan.
Ja, New Age zou dat dan misschien. Misschien is dat, ja, goed. Klavan, Tim Jacobs en Sven de Baard.
En ook Brent Meulenberg, Rubzi, Gert Guus Top, Marco Willems, Ruben Duk, Stijn van der Boogaard, Sjoerd Smit, Tommy Pruisen, Hans van Toren en Nick Schroeder.
Wil je aansluiten bij de Krasny Army? Kijk dan even op deroodlantaarnpodcast.nl en trek die poeplap. De Rode Lantaarn wordt verder mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media en hetscours.nl. Met veel dank aan de redactie Bastiaan Gaillard, Maarten Visser, Leon Geuye als mede notaris Bas van Eyck, tevens gediplomeerd brandweerman te Maden. Daarover gesproken, Willem, is er nog nieuws?
Nou, we hadden weer een race tussen twee rivaliserende brandweerkorpsen.
Ah, ja. Ja.
Waren het die duivelse brandweerlieden uit Den Hout weer?
Nee. Het was het brandweerkorps Raamsdonksveer ditmaal. En wat het interessante is, als je de Maasroute een beetje kent, dat is de A59 die langs Maden loopt, dan weet je dat er, zoals bij veel snelwegen, twee kanten zijn welke kant je op kan. Namelijk de ene kant of de andere kant.
Het klinkt een beetje als de mop van de spookrijder.
Ja, zeker. Maar het incident gebeurde dus op de linkerbaan. Wat betekent normaliter dat de post Raamsdonksveer als eerste ter plaats is. That is, zoals de brandweer zelf aangaf in haar bericht, tenzij er iets geks gebeurt tijdens het aanrijden.
Mm-hmm. En dat is gebeurd?
Een clown op de afrit. Etterlijke postduiven die verdwaald zijn. Ja, kan zomaar.
Zou natuurlijk allemaal kunnen.
Dus mits er niks geks gebeurt, dan zou Raamsdonksveer eigenlijk altijd als eerste zijn. En wat schetst mijn verbazing, dat was ook ditmaal het geval. dus de brandweerlieden van Raamsdonksveer hebben het incident afgehandeld. En het betrof geen voertuigbrand, maar gewoon een warm gelopen motor.
Maar even tussen ons. Ik neem aan dat jij ook de brandweer een alarm van Raamsdonksveer hebt. Dat jij er ook naar kijkt. Of naar die van Den Hout bijvoorbeeld. Mm-hmm. Heb je daar dan ook zulke berichten van, nou, we rukten uit.
Ja, en we wonnen van Maden.
Nee, dat lijkt me logisch. Maar dat je dan ook hebt van, maar Maden was eerder.
Oh, zo bedoel je.
Dat bedoel, andersom zou het, puur statistisch gezien, zou het andersom toch ook wel eens moeten gebeuren.
Ja. Ja, het is wel interessant om een keer vanuit een ander perspectief het brandweerkorps Maden te benaderen. Wil je.
Ja, dus ja,
vanuit kijken hoe Den Hout en Raamsdonksveer eigenlijk aankijken tegen het brandweerkorps.
Ja, de rivaliteit die er onmiskenbaar is tussen deze brandweerkorpsen. Om die ook een keer van de andere kant te... Kijk, het is een beetje alsof een snelweg, hè?
Het is een beetje alsof je een wielerpodcast maakt en het alleen maar over Jumbo-Visma hebt voortdurend. Begrijp ik nu vanuit jou. Dus je zou ook een keer Ineos moeten behandelen. En ook een keer over Movistar moeten...
Ja, kijk, een snelweg heeft twee kanten, hè? De ene kant en de andere kant. Ja. Dus het hoeft niet altijd van één kant te komen.
Nee. Misschien moeten we een leuke interviewserie doen dit najaar. Met alle brandweerkorps uit de omgeving van Maden.
En Dia Minos Pensado, maar dan over de brandweer. Gek. Goed. Jongens, wil je reageren op deze Rode Lantaarn? Dat kan. Je vindt ons op Twitter, de Gram. En mailen kan ook nog altijd per e-mail. Op groetjes@deroodelantaarnpodcast.nl. Wel graag met je echte e-mailadres en niet die scam die Tim net voor jullie bedacht heeft. Reageren.
Oh ja, klopt ja.
Groetjes plus 1. @deroodelantaarnpodcast.nl.
Die gaan we niet doen. Wij zijn er aankomende zondag weer. En dan zullen we juichen en proosten op het succes van Ties Benoot, wat mij betreft. Jongens, a bientôt.
A bientôt.
Oh,
mooi. encore.
A bientôt.
A bientôt.
I wish I could be in the south of France.
Sous les France.
In the south of France, sitting right next to you.
Ja, en ik heb denk ik geen groetjes van.
Hebben we opgelost.
Hebben we opgelost?
Ja.
Jo, joh.
Je moet alleen even terugluisteren, dit stukje, het laatste stukje.
Breek je mooie hoofdje daar niet over.
Gadverdamme. Zeg, de smerigste uitspraak sinds ik erachter kwam dat ik Willem zijn midlife crisis ben.
Mijn Harley.
Huh?
Mijn Harley.
Ja, ik ben jouw Harley, ja. Verschrikkelijk.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.